Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen we psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matthäus 2, vers 1 tot en met vers 15. Matthäus 2, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 86, vers 5. Psalm 72, vers 6 en vers 10. Lofzang van Simeon, vers 2. Psalm 22, vers 14 en vers 16. Ik herhaal. Het te lezen schriftgedeelte is Matthäus 2, vers 1 tot en met vers 15. De te zingen psalmen zijn psalm 86, vers 5. Psalm 72, vers 6 en vers 10. Lofzang van Simeon, vers 2. En psalm 22, vers 14 en vers 16. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen, door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt, wij noemden nu Psalm 86, het vijfde vers. Gemeente, deze middag openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord opnieuw in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij noemen nu Matteüs 2, te beginnen bij het eerste tot en met het 15e vers. Matteüs 2, vers 1 tot en met 15, maar vooraf willen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waar het ware geloof in 12 artikelen beleden wordt en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van een koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden, waar wij hem gezien zijn ster in het oosten, en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en de schriftgeleerden des volks vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door een profeet. En gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geen sinds de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen den tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoek naastelijk naar het kindeken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Als zij nu de sterren zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. Toen zij nu vertrokken waren, zie, de engel des Heeren verschijnt Jozef in een droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindeken zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zeide, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En was al daar tot in dood van Herodes, omdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door een profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 72 en daarvan het 6e en het 10e vers. Wij noemden nu Psalm 72... vers 6 en vers 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En wat er verder volgt, ook het 10e vers, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72, het 6e en het 10e vers, en de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, misschien zou u die laatste zin van Psalm 72, vers 10 wel 1000 keer willen herhalen. Omdat u het zo doorleefd hebt in het hart. De Heere in Israël geprezen doet wonderen Hij alleen. Vanwege dat grote wonder, als u daar deel aan mag hebben, dat Hij zich aan u heeft willen openbaren. Waar heel Gods woord van getuigt, ook van het wonder wat wij vandaag voor de tweede keer mogen gedenken. Het wonder van Kerst. Ik denk aan de oude, grijze apostel Johannes die op hoge leeftijd het mag getuigen in zijn zendbrief. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. En Hij zegt daarbij, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Twee keer herhaalt Johannes dat woord wereld. Wat denkt u? Als God zijn Zoon zendt naar deze verloren wereld, als de zaligmaker der wereld, dan zorgt God van de hemel er ook zelf voor dat dat wonder bekend gemaakt wordt. Dat dat heil wordt verkondigd. Niet alleen aan het volk der Joden, maar ook aan de heidenen. Wij zien dat heel duidelijk in Lucas 2 en vanmiddag in Matthäus 2. Nee, Hij laat zijn heil niet alleen verkondigen aan de herders, Lucas 2, dat waren Joden, maar ook aan de wijzen, in Matthäus 2, dat zijn heidenen. En dan zorgt Hij ook zelf voor het middel vanuit de hemel om dat wonder bekend te maken. Hij gebruikt in Lucas 2 een engel en daarna vele engelen om de boodschap aan die herders te verkondigen. Zij waren de eerstelingen onder de Joden. Hij gebruikt hier in Matthäus 2 een ster van de hemel, ook van de hemel, om het wonder bekend te maken aan de heidenen. De wijzen uit het oosten zijn de eerstelingen van de heidenen. En deze middag willen wij door Gods hulp en onder de inwachting van de Heilige Geest met u luisteren naar de boodschap die tot ons komt vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. De geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Matthäus 2, vers 1 tot en met 12, waarvan wij nog vers 11 als de kerntekst willen lezen. Matthäus 2, vers 11, waar het op uitloopt in de geschiedenis die we met elkaar mogen overdenken. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij, dat zijn de wijzen, het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Tot zover de tekstwoorden van de prediking. Wij schrijven onder deze tekstwoorden: de geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijzen uit het oosten. De geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijzen uit het oosten. En wij letten op drie dingen. We kunnen de kinderen ook onthouden. In de eerste plaats op een zoeken. In de tweede plaats vinden. En in de derde plaats aanbidden. Dus nogmaals gezegd, de geboren koning der Joden laat zich vinden door de wijzen uit het oosten. Wij horen in de eerste plaats van zoeken. En dan letten wij vooral op de eerste drie verzen. In de tweede plaats horen wij ook van een vinden. Dan letten wij met name op vers 4 tot en met het begin van vers 11. En in de derde plaats hier horen wij ook van aanbidding. Denk ik vooral aan de tweede helft van vers 11. Dan horen wij van aanbidden. Wij letten dus de eerste plaats op een zoeken. Gemeente, vanuit deze overbekende geschiedenis stelt de Heere ons allemaal hier in de kerk en thuis een vraag. Waarom bent u hier? En jongeren, dat zou ik ook aan jou kunnen vragen. Waarom ben jij hier eigenlijk vanmiddag? Nee, je begrijpt al, dat is geen onbeleefde vraag. Hè? Van zo, van wat doe je hier eigenlijk? Nee, dat bedoel ik niet. Maar wel, wat brengt je in Gods huis? U denkt, ja, maar ik kom om te luisteren. En dat is goed, natuurlijk. En misschien is er een kind vanmiddag die zegt, ja, zo hoort dat. Dat doen we altijd. Ook op eerste kerstdag gaan we 2 keer naar de kerk. Zo hoort dat. En dat is goed. En misschien is er wel een jongere die zegt, eigenlijk had ik hier liever niet gezeten. Maar ik moest. Oh. Dat is een heel ander antwoord. En toch ben ik blij dat je er bent vanmiddag. Misschien is er wel strijd geweest thuis, ik hoop het niet, maar het zou zomaar kunnen. Maar ik ben blij dat je er bent. Maar waar gaat het nu om? Waarom deze vraag? Wat brengt u hier? Wel, de Heere stelt u, jou en mij deze vraag om ons een spiegel voor te houden. Want als u die vraag zou stellen aan de wijzen uit het oosten, weet u wat ze zouden zeggen? We hebben het gelezen met elkaar in vers 2. Wij zijn gekomen om hem te aanbidden. Bent u daarom naar de kerk gekomen? Kijk, want die eerste 2 antwoorden, we zijn gekomen om te horen. En dat hoort zo, ja, dat zouden de overpriesters en de schriftgeleerden in Jeruzalem ook gezegd hebben. Ze zeggen, ja, dat moet je doen, zo hoort dat. En ze zouden zelfs ook gezegd hebben, aanbidden is ook belangrijk. En toch zijn ze nooit gekomen. Ze gaan straks niet mee met die wijzen naar Bethlehem. Ze blijven in het godsdienstig Jeruzalem. Voelt u het verschil? Voel jij het verschil, jonge vriend, vriendin? Die wijzen zijn wel gegaan. Wie zijn ze eigenlijk? Nou, een oude traditie zegt dat het er 3 zijn. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Ook niet dat het koningen zijn, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat nog steeds leert. Hè, 3 koningen. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar hier staat dat het wijzen zijn. Ze worden zo genoemd. En dat begrijpen wij wel, ook jullie kinderen. Maar eigenlijk zijn ze dwaas, toch? In geestelijk opzicht. Want het gaat hier om heidenen. Ze kennen de ware God van Israël niet. En dan ben je in geestelijk opzicht dwaas. Ze kennen de Heere niet, kinderen. Wat is dat erg als je de Heere niet kent? Maar dan mag je vanmiddag horen hoe nou iemand die een dwaas is, in geestelijk opzicht, nog wijs kan worden, wijs tot zaligheid. Deze wijzen uit het oosten zijn eigenlijk sterrenkundigen. Sterrenkundigen. Sterrenkijkers. Nee, niet zoals wetenschappers die vandaag de dag het heelal bestuderen, geen astronomen die dat doen in natuurkundig opzicht als wetenschappers. Maar het Griekse woord laat ons duidelijk zien wat voor sterrenkijkers dit zijn. Hier wordt in het Grieks het woord magiërs gebruikt. En dat brengt ons in de sfeer van de magie. Het zijn sterrenwichelaars, afgodendienaars die menen dat alles wat hier op aarde gebeurt af te lezen is aan de hemellichaam. Dat dat in het sterrenbeeld geschreven is. Later lezen wij daar nog van in Handelingen 2 keer. Handelingen 8, Simon de tovenaar, dat was ook een magier. En in Handelingen 13, Elimas de tovenaar, Elimas de magier. Sterrenwichelaars. En deze magiërs, deze wijzen, die komen uit het oosten. Dat is het gebied van Mesopotamië, Babylonië, het vroegere Perzië, Assyrië, dat heeft daar gelegen. En daar kwam eeuwen geleden ook de profeet-waarzegger Biliam vandaan. U kent hem wel. Het is ook dezelfde omgeving waar de profeet Daniel is geweest in de tijd van de ballingschap. En één ding weten wij zeker, onder deze magiërs in dat verre oosten is een algemene verwachting geweest over de koning der Joden die geboren zou worden. Dat staat vast. Dat blijkt heel duidelijk uit dit schriftgedeelte. En die sterrenwichelaars die hielden zich bezig met de stand van de sterren van de hemellichamen en meenden daarin een aanwijzing te kunnen vinden. Hebben zij misschien de profetie van Biliam gehoord? Het zou kunnen, we weten het niet. Of heeft de prediking en de profetie van Daniel in die omgeving misschien invloed gehad? Het zou kunnen. Biliam had toch geprofeteerd, er zal een ster voortgaan uit Jacob. We weten het niet, God weet het alleen. En zo zijn er heel veel vragen te stellen bij deze magiërs, bij deze wijzen uit het oosten, waarop wij eenvoudig geen antwoord hebben. Dus moeten wij het ook maar niet gaan invullen, we moeten er maar niet naar gaan gissen. De Bijbel zwijgt erover, het heeft de Heilige Geest goed gedacht om de evangelist Matthäus, die hij geïnspireerd heeft, niets meer, maar ook niets minder te laten optekenen. Eén ding weten wij wel. Deze wijzen uit het oosten zijn gaan zoeken. Doet u dat ook? Doe jij dat ook? Heel veel mensen zoeken niet eens. Komen wel in de kerk, zeker. Zijn ook godsdienstig. Nemen het ernstig, maar zoeken? Nee. Toch komt het appel uit Gods woord ook vanmiddag naar ons toe. Zoekt u wel? Hoe zijn die wijzen gaan zoeken? Komt dat uit die wijzen zelf voort? Wij weten immers dat Paulus zegt in Romeinen 3 dat wij alle onder de zonde zijn. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, dat is 2. Er is ook niemand die God zoekt. Er is er niet één. Alle afgeweken tezamen tot onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. 4 keer niemand, 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 niemand die zoekt. En als dat nog niet genoeg is om ons te overtuigen, dan zegt Paulus er nog bij in Romeinen 3, ook niet tot één toe, dus deze wijze ook niet. Jij niet, u niet, ik niet. Wij zoeken niet naar God. Allemaal dood in zonde en misdaden, vervreemd van God en vervreemd van zijn woord. En met de ganse wereld verdoemelijk voor God. Genade komt altijd van boven naar beneden, nooit van beneden naar boven. Want de Heere zorgt er zelf voor. Het is zijn werk dat die wijzen gaan zoeken. Ze worden als het ware getrokken door Gods woord. Nee, jongeren, deze wijzen hadden geen Bijbel. Ze hadden het Oude Testament niet. Nee, ik bedoel Gods woord in de natuur. Die ster, weet je wel? Daar worden ze door getrokken. God gaat tot hen spreken op een manier die zij begrijpen. Dat is een groot wonder. Want de praktijk waar deze wijzen uit het oosten mee bezig zijn, die had de Heer in zijn woord streng verboden. Het is verboden om sterrenbeelden te bekijken en om daar geloof aan te hechten. Daarom lezen wij geen horoscopen. En dat maakt het wonder des te groter, dat de Heere juist dit middel gebruikt om die wijzen uit het verre oosten naar Jeruzalem te brengen. Wat zien we daar in Gods neerbuigende goedheid over deze blinde heidenen. Hij spreekt tot hen in een taal die zij verstaan. Want wij hebben gezien zijn ster uit het oosten, zo lazen we in vers 2. En waar moet je dan heen? Als die vraag in je hart is, Waar is de geboren koning der Joden? Nou, natuurlijk naar Jeruzalem. Dat is de stad der Joden. Ja, wij begrijpen dat. Maar u moet begrijpen, in die tijd bestond de natie niet meer. En onder de heidense volken was het Joodse volk helemaal niet geacht. Dat zou een grote belemmering kunnen zijn voor die wijzen om dan toch naar Jeruzalem te gaan. Ze doen het. Ze doen het. Terwijl in Jeruzalem de Romeinen de baas zijn. En daar geen koning der Joden op de troon kan zitten. Het kan niet. Alles wordt bestuurd vanuit Rome. En toch zijn ze gegaan. Tegenover al die redenen om niet te gaan. En al die redenen om niet te zoeken. Deze wijzen zijn vertrokken uit het Verre Oosten. En het wordt in dit gedeelte, in dit schriftgedeelte heel duidelijk. Ze hebben niet getwijfeld. Na die lange reis zijn ze daar aangekomen, kinderen. Ze komen aan in Jeruzalem. En ze vragen niet met enige twijfel in hun stem. Is hier misschien een koning geboren? Ze zijn er zeker van. Ze zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Ze vragen niet, is hij wel geboren? Maar waar is hij geboren? En toch zijn deze wijzen dwaas in geestelijk opzicht. Ik zei het al, ze hebben geen Bijbel. Ze weten niet waar ze in Jeruzalem moeten zoeken. En waar ga je dan naartoe? Dan ga je naar het paleis. Ze zijn wel gegaan. Zoeken. Ik stel die vraag nog een keer. Ook aan jullie jongeren. Zoek je wel? Die wijzen hadden geen Bijbel, hè? Alleen een ster. Wij hebben de hele Bijbel. Het hele woord van God. Wat ons wijs maakt tot zaligheid. Nee, wij hebben geen sterren. En wij moeten ook daarin geen geloof achten. Wij moeten ons alleen op het woord Gods richten. Dat vraagt de Heer van ons. Deze wijzen zijn in die zin een uitzondering in de geschiedenis van het woord. Maar zul je dan het woord wel lezen, jonge meisje? Nee, ik bedoel niet lezen op de vaste momenten. Ik hoop dat je dat doet. 'S morgens en 's avonds. Tijdens de maaltijd. Maar er zijn heel veel mensen, ook in de kerk, die niet Bijbel lezen. En niet bidden. Jawel, op de vaste momenten wel. Op de officiële momenten in het gezin natuurlijk wel. Maar wat ziet de Heer als jij alleen bent? Op je kamer? Waar ben je dan eigenlijk druk mee? Zoek je in het woord. Graaf je in het woord. En u? Stort je je hart uit voor God? Dan kun je de Bijbel toch niet dicht laten. Is er nou geen verlangen in je hart om Gods stem te mogen horen? Als je beseft in wat voor groot gevaar je bent buiten God, zonder Christus. Je hangt als het ware precies boven de hel. Aan die dunne draad. Kinderen, je begrijpt het beeld. Er hoeft maar één knip met die schaar en je bent verloren. Zo dicht bij de dood. Eén hartslag van de dood verwijderd. Eén ademtocht. Dan moet er toch in ons leven een zoeken geboren worden. Ook onder de ouderen. Thuis, op de kerktelefoon. Als u zo oud hebt mogen worden. En nog nooit naar God gevraagd. Nog nooit gezocht. Dat kan dan toch niet. Deze wijzen uit het oosten zijn voor u een prediking. En wat zoekt u dan? Er zijn heel veel mensen die zoeken het hier in de wereld, in het hier en nu. Om geld en geluk en gezondheid en voorspoed. Wat zoek jij dan? Beter gezegd, wie zoek je dan? Het gaat om een persoon. Is het u vanmiddag om hem te doen? Om Jezus te doen? Is dat de nood van je leven? Of heb je geen nood? zou toch kunnen? De Heere zegt in zijn woord, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Hij wil gezocht worden en hij laat zich vinden in het woord. Kinderen, ik hoop dat je dat beeld maar mag onthouden. Ik heb dat vanmorgen niet gezegd, maar als je nou nog een keer terugdenkt over die kribbe, hè, dat is geen voerbak, heb ik gezegd, hè, maar als je nou die holling in de grond hebt, hè, dan moet je maar denken. Hè. Hier wordt hij gevonden, in de kribbe van het woord. Daar laat hij zich vinden, opdat hij door zijn woord en geest tot u en jou zou spreken. Dat je dat wonder mag ervaren. Terwijl er ook in Vriezenveen niemand is die naar God vraagt. Niemand die naar hem zoekt. Maar dat de Heere nou dat zoeken zelf werkt door zijn woord en door zijn heilige geest. Zo gebeurt het bij de wijze. Door Gods woord in de natuur. Door die ster. En hoe zullen ze dan die geboren koning der Joden vinden? Ze zullen hem alleen vinden als zij zoekende gemaakt worden bij Gods woord. Als ze gebracht worden bij Gods woord. Niet bij het woord in de natuur, bij die ster, daar kan het niet bij blijven. Zij moeten gebracht worden naar de schriftuur, naar het woord van God. En daarom brengt God ze in Jeruzalem, want daar is het woord. Dat zullen we zo meteen zien. Daar is zijn woord. Alleen zo zullen ze de geboren koning der Joden ook vinden. Dan letten we op in de tweede plaats. Waar wij horen van een vinden. De grote lijn van vers 4 tot het begin van vers 11. Want die wijzen die worden in hun zoeken wel teleurgesteld. Als zij in Jeruzalem aankomen, dan is dat een grote teleurstelling. Ze krijgen niet direct antwoord. Hadden ze waarschijnlijk wel gewacht. De mensen daar die weten het toch. En ja, het ergste van alles is dat niemand hun vraag begrijpt. Niemand begrijpt hun vraag. Die mensen zoeken blijkbaar niet. Nog een keer, u wel. Dat is een zware beproeving geweest voor deze wijzen. Hun geloof wordt zwaar op de proef gesteld op dit moment als zij aankomen in Jeruzalem. En toch gaan ze niet terug. Ze gaan niet terug, maar er gebeurt wel iets. Heel Jeruzalem komt in verwarring, zo hebben we gelezen in vers 3. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Dat betekent, jongeren, hij werd geschokt. En heel Jeruzalem met hem. Dat betekent, heel die stad die komt in verwarring, in opschudding. Nee, niet vanwege het feit alleen dat die wijzen met hun karavaan de stad binnengekomen zijn. Dat zal indruk gemaakt hebben, zeker. Maar het betekent iets anders. Ze zijn vooral geschokt vanwege de vraag die de wijzen in vers 2 gesteld hebben. Waar is de geboren koning der Joden? En dan de reden van die vraag, want we hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat brengt alle mensen in Jeruzalem in verwarring. Wat heeft dit te betekenen? En dat geldt nog veel meer voor de koning Herodes. Wat doet hij? Kinderen, het staat in vers 4. Hij roept al die overpriesters en die schriftgeleerden bijeen. En vraagt aan hen waar de Christus geboren zou worden. Kinderen, deze koning Herodes is inmiddels oud. En hij zit al heel, heel lang op de troon. En die koning is niet alleen ontzettend wreed, maar ook zeer achterdochtig. Deze man, dat weten we uit de ongewijde geschiedenis, deze Herodes heeft zelfs zijn eigen vrouw en 3 van zijn kinderen omgebracht. En straks laat Herodes alle kinderen van Bethlehem onder de 2 jaar vermoorden. Ontzettend. Eén woord, verschrikkelijk. Herodes is in verwarring. Hij is bang voor zijn plaats op de troon. Is het zo ook bij u, bij jou? Als wij ons hart gesloten houden voor God, in onze doodstaat, is dat altijd een actieve doodstaat. Een actief verzet, dat wij krampachtig de deur van ons hart gesloten houden. Opdat Christus geen toegang zou krijgen, want dan moet ik van de troon af en hij erop, begrijpt u? Maar dan is er nog een derde groep mensen. Naast de inwoners van Jeruzalem, dat is de eerste groep, koning Herodes, dat is de tweede groep, is er ook nog een derde groep. En dat zijn die overpriesters en die schriftgeleerden. Dat zijn de geestelijke godsdienstige leiders van het volk. Ze zijn goed thuis in het woord. Jonge mensen, dat is belangrijk. Dat je goed thuis bent in het woord. Lees maar in vers 5. En zij zeggen tegen Herodes, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is het geschreven door de profeet. En dan citeren ze zo Micha 5 vers 1. Ze hebben het zo gevonden, daar in Bethlehem, daar zal de koning der Joden geboren worden. Ze kunnen het antwoord zo vinden. Kennis met het hoofd, dat is goed. Maar dan, gaan ze straks mee met de wijzen? Nee, ze blijven in het godsdienstige Jeruzalem en ze gaan niet mee. Nee, die wijzen uit het oosten, die rijke heidense mensen, die gaan straks alleen neerknielen voor de Heer Jezus. En de godsdienstige mensen in Jeruzalem blijven allemaal thuis. Dat kan dus, dat je veel kennis hebt van het woord, terwijl er geen genade is in het hart. Gemeente, onderzoek uzelf, ook bij dit vers. De zaligmaker hebben ze niet nodig. Wat zegt Johannes daarvan? Hij, dat is de Heer Jezus, is gekomen tot het zijne. Dat zijn de Joden, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven. Die niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat gaat verder dan een kennis alleen met het hoofd. Misschien is het wel zo bij u, bij jou. Veel kennis met het hoofd. Maar toch, je leeft tot vandaag aan hem voorbij. Geen plaats in het hart. En dat kan op de manier van het volk van Jeruzalem. Je bent in verwarring. En daar blijft het bij. Dat kan op de manier van Herodes, op die brute, goddeloze manier. Maar dat kan ook op de manier van de overpriesters en de schriftgeleerden. Wel weten hoe het moet. Misschien kunt u het helemaal uittekenen hoe God een mens bekeert. Ik wens u toe dat u het allemaal mag verliezen. Dat je niet meer weet wie God is. En dat je niet meer weet wie je zelf bent. En dat je alles opnieuw moet leren, dat hij het u gaat leren. Dat is toch nodig? Als die vraag nog nooit in ons hart is opgekomen, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Als de schrik des Heer u nog nooit bewogen heeft tot het geloof. Als de liefde van Christus uw hart nog nooit heeft geraakt en nog nooit gaande heeft gemaakt. Hoe kan dat toch? En hoe lang denk je dat nog vol te houden? De tijd is kort en de eeuwigheid is ook aanstaande. Hoe anders is het hier bij de wijzen in het oosten met al hun teleurstellingen bij het volk van Jeruzalem. Ze hadden er heel wat van verwacht. Zeker van Herodes toch, de koning in Jeruzalem. En zeker van de geestelijke leiders. Dat zijn toch de mensen die het weten. Zo kan het ook vandaag zijn in de kerk. Hebben wij een zoekende ziel. Iemand die zoekende gemaakt is. Maar het leven nog niet buiten zichzelf gevonden heeft. In die enige naam die onder de hemel tot zaligheid is gegeven. Dan kunnen er veel mensen op je weg zijn. Ophouders, struikelblokken, teleurstellingen. Mensen die u de weg niet wijzen naar dat ene fundament der zaligheid, naar die ene naam. En ook de weg, hoe dat zal gaan, in welke weg, wat voor een weg, dat u deel zult krijgen aan hem. Jongeren in de weg van die drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Of in de weg van missen, zoeken en vinden. dan moeten wij met mensen ondersteboven gaan. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij zit. En die woorden in die psalm, als het gaat om prinsen, dan betekent dat niet iemand van het koninklijk huis, maar prins, daar wordt mee bedoeld iemand waar je echt op kan bouwen. Die je midden in de nacht kan bellen als je het moeilijk hebt. Als je niet weet waar je het zoeken moet. Mensen waar je blind bij terecht kan. Dan zegt de Heer, doe het nou niet. Doe het nou niet. Zie op mij. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. En verhard je niet, maar laat je leiden. Wend u naar mij toe en word behouden. Alleen door het geloof, daar loopt het over. Daar komt het op aan. Anders zul je nooit zoeken. Anders zul je nooit, nooit vinden. Kijk, nadat die wijze in vers 7 en 8 van Herodes nog een heimelijke opdracht, een instructie hebben gekregen. Jongeren, dat is een opdracht die Herodes in het geheim doet om geen argwaan te wekken. Zijn ze in de richting van Bethlehem gegaan. Niemand gaat met ze mee om dat kind te aanbidden. Heel Jeruzalem blijft achter. Ze waren even in verwarring, even geschokt. Maar de stad gaat weer ten onder in een diepe slaap. Er is niemand om Jezus te zoeken en te aanbidden. Weet u nog de vraag waar we mee begonnen zijn? Wat brengt u in Gods huis? Het is stil geworden. Wat zal dat voor de wijze geweest zijn? Die teleurstelling in Jeruzalem, maar ook de teleurstelling dat er niemand meegaat. Zijn ze wel op de goede weg? Is het allemaal geen inbeelding geweest, geen bedrog, geen misleiding? En toch weten ze het. We hebben zijn ster gezien in het oosten. God is het geweest die door zijn Heilige Geest deze wijze zekerheid heeft gegeven. En zo is het ook in het geestelijk leven. Als bij een zondaar, een verloren mens die niet weet waar hij het zoeken moet, alle hoop ontvallen is. Tegen hoop op hoop. Juist als u gekweld wordt door al die twijfels en door die aanvechtingen, door die bestrijdingen die zo tekeer gaan, als die bange onzekerheid u zo zwaar te neerdrukt, toch die weg te gaan, niet anders te kunnen, van Jeruzalem naar Bethlehem. En dan ben je helemaal alleen. Gemeente, als God er niet aan te pas gekomen was bij die wijze, waren ze zeker teruggegaan, denkt u niet? En wat lezen we dan aan het eind van vers 9? En zie, jongeren, weer zo'n woordje, hè? En zie. Als dat er staat in de Bijbel, moet je opletten. Helaas is dat in al die moderne Bijbelvertalingen allemaal wegvertaald. Nee, dit is een bijzondere manier van spreken. Als de Bijbelschrijver dat zegt, en zie, dan betekent, nou komt er ook iets belangrijks. Het eind van vers 9. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Wat een wonder, kinderen. Die heidenen, die wijzen uit het oosten, zijn nog maar net weer vertrokken uit Jeruzalem. En opeens zien ze weer die ster. Nee, niet een ster, de ster. Dezelfde ster als die ze in het oosten gezien hadden. Die ging hun voor, totdat die ster boven de plaats stond waar het kindeke was. En die ster die blijft daar stilstaan. Boven die plaats. Wat is dat voor een plaats? We weten dat uit vers 11, dat is een huis. Dat is dus niet meer de stal. Dat is een andere plaats in Bethlehem. We zijn inmiddels in de tijd een paar weken verder. Maar dit is de plaats waar het kindeke in Bethlehem is. Waar hij gevonden wordt. En dan lezen we in vers 10, als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich, hoort u het? Verheugde zij zich met een zeer grote vreugde. En dan komen ze in het huis. Met een zeer grote vreugde. Kijk, dat is zaligheid. Dan is je doel bereikt. En jonge mensen, je mag daar wel een streepje onder zetten in vers 11. Onder dat woordje vonden. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke. Met Maria zijn moeder. Alle aandacht valt op het kind. Op de Heer Jezus. De naam van Jozef wordt niet genoemd. Alle aandacht valt hier op het kind. Iemand vraagt, ja, maar hoe zal ik hem nou vinden? Gemeente, ik heb het u al gezegd, als de Heere werkt in het hart en leven van een mens, dan gaat dat altijd in een weg van missen, zoeken en vinden. Dat zien we heel duidelijk hier in Matteüs 2. Heel veel mensen zoeken niet. Ze zijn God niet kwijt. Heb je dat geleerd? Dat dat onze natuurstaat is, waarin wij allemaal onder de zonde liggen. Alles kwijt, God kwijt, door onze val. En toch, is het zo? Zeg het dan vanmiddag. Zeg het dan. Toch hem niet te kunnen missen. Dat is een geestelijk zoeken. Dan heeft hij je gezocht. Dan heeft hij je gevonden. Dan gaat hij je zoekende maken. Zoals de Heere dat gedaan heeft bij die wijze. Door die ster. God zocht hen op met die ster uit het oosten. En hij heeft hen zoekende gemaakt. En wat heeft deze koning der Joden in zijn woorden gezegd? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Laat je kostbare tijd niet verloren gaan. Zoek hem in het woord, biddend en smekend. Iemand anders zegt, ja, maar ik zoek hem al zo lang. En ik kan hem niet vinden. Het lijkt wel of de Heere mij niet hoort. Ik heb hem nog steeds niet gevonden. Zou het dan niet waar zijn? Wat de zaligmaker heeft gezegd. Zoekt en gij zult vinden. Zou dat niet waar zijn? Of zou het misschien aan uw kant, aan jouw kant kunnen liggen. Zou het kunnen dat je verkeerd zoekt? Kijk, het ongeloof en het schijngeloof, dat blijft in Jeruzalem, hè? Maar de wijze uit het oosten, je zou zeggen, ja, die hadden het ware geloof, ja zeker. Maar die zochten eerst ook verkeerd. Die zochten in Jeruzalem en daar waren ze aan het verkeerde adres. Kent u die gang in uw leven? Dat in uw hart nou dat oprecht verlangen is gewerkt. Net als bij die wijze om hem, de Heer Jezus, te zoeken en te aanbidden. Dan was u niet tevreden met veel bijbelkennis in het hoofd. Zoals die overpriesters en die schriftgeleerden. Want kennis brengt geen mens bij de Heer Jezus. Het is nodig. Onderschat het niet. Er is weinig kennis in deze tijd. Maar er is meer nodig. Maar de Heer wil zichzelf bekendmaken door zijn woord. Door die ster die voorop gaat, die geeft richting. Door het woord, wat voor die wijze een woord was in de natuur, maar hij bracht hun bij de schrift, bij Micha 5, vers 1. Als u hem in waarheid zocht, kind van God in ons midden vanmiddag, dan was dat een eenzame weg. Een smalle weg, die weinigen vinden. Een weg van donkerheid en vragen, zei ik u al, is dit wel de goede weg? Zal ik hem wel vinden? Zal ik het doel wel bereiken? Maar boven alles, gemeente, het is een weg van geloof. Een weg van het ware geloof. Nee, dan kun je niet rustig in Jeruzalem blijven zitten. Dan kun je je handen niet in je godsdienstige zakken houden. Dan ga je roepen, dan ga je bidden, dan ga je smeken, dan ga je kloppen. Maar dan hebt u het ook ervaren. Hij laat zich vinden in het woord. In de belofte van het evangelie. Waardoor u als een arme, verloren, boetvaardige zondaar geroepen wordt om tot hem te komen. Ik zeg het nog een keer. De Heer Jezus zegt, zoekt. Bid. Klopt. U kunt het lezen. Matteüs 7. Maar dan zijn er ook vandaag heel veel mensen die aan de slag gaan. Het grootste wonder is toch, als u leert achter die roep bid, en u zal gegeven worden, zit een biddend hart van Christus. En achter die roep zoekt, en gij zult vinden, zit een zoekend hart van de zaligmaker. En bij kloppen zie je het helemaal, bij die woord klopt en u zal open gedaan worden. Wat hoor je dan? Een warm, kloppend hart van de Heer Jezus. Zie ik staan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen. Dat gaat er dus aan vooraf. En waar hoor je die stem? In het woord. En de deur zal open doen. Ik zal tot hem inkomen. En met hem avondmaal houden en hij met mij. Kijk, dan ken je ook iets van die vreugde, van de wijze. Als het woord voor je open mag gaan. Net als bij die wijze, als zij die ster zagen, verheugden ze zich met die zeer grote vreugde. Nee, ze blijven niet hangen aan het teken, bij die ster. Maar ze gaan in het huis naar binnen toe. Het gaat hen niet om die ster, die heeft hen heen gewezen. Het is hun te doen om het kind in het huis. Het gaat om hem. Het kindeke op wie de ster wijst, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld. Zoals Simeon dat mocht zeggen in zijn lofzang, waar we nu eerst met elkaar van gaan zingen. De lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, vers 2. Deze bekende geschiedenis uit Matthäus 2 predikt ons dat de geboren koning der Joden zich laat vinden door de wijzen uit het oosten. Wij hebben in de eerste plaats gelet op een zoeken, vanuit vers 1 tot en met 3. In de tweede plaats op hun vinden, van vers 4 tot het begin van vers 11... Maar nu horen wij in de derde plaats ook van een aanbidden, want we lezen in het vervolg van vers 11. En nedergevallende hebben zij het zelf, het kindeke, aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud, en wierook en mirre. Aanbidden, wat is dat? Dat is goddelijke eer toebrengen. Dat kan alleen aan God. Wij mogen alleen God aanbidden. Dat hebben die wijzen gedaan. En wat is daarvoor nodig? Allereerst geopende ogen. om er werkelijk in waarheid oog voor te krijgen wie hij is, het kindeke. En om te kunnen aanbidden, wat moet er dan nog meer gebeuren? Dan moet je eerst door de knieën, toch? Dan moet je eerst nedervallen. Dat komt als eerste in onze tekst. En bij het aanbidden volgt dan daarna ook dat die wijzen uit het oosten hem geschenken brengen. Goud, wierook en mirre. Die woorden zijn allemaal aan elkaar verbonden door dat ene kernwoord, aanbidden. Gemeente, in dit gehele hoofdstuk is nou duidelijk wat het ware geloof is. In heel die lange weg die de wijzen uit het oosten hebben afgelegd. Maar zeker ook in dit 11e vers, dat is een treffend voorbeeld van het waarzaligmakend geloof. Want ze hadden dat kind nog nooit gezien, toch? Maar ze geloofden in hem. Dat kleine kindeke. Kinderen misschien wel op de schoot van Maria. En ze aanbaden hem als de koning. De geboren koning der Joden. Dat pasgeboren kind. Hulpeloos en zwak. Afhankelijk van moeder. Is hij koning? Ja. Hij is koning in zijn vernedering. En juist dat geeft aanbidding. Om hem de goddelijke eer toe te brengen. Daar zorgt de Heer zelf voor. Kijk, die wijzen die hebben God ontmoet. In hem, in Christus der schriften, de koning der koningen, de geboren koning der Joden, de zaligmaker der wereld. En kinderen, die wijzen, die hebben geschenken meegenomen. Het meegelezen, hè, vers 11. Ze hebben hun schatten open gedaan. Dat wijst er dus op dat die mensen rijk waren. Ze hebben veel meegebracht uit het oosten. En wat halen ze dan tevoorschijn? Ze brachten hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Goud. Nou, dat weet je wel wat dat is, hè. Duur. Heel duur, toen ook al. Kostbaar. Edelmetaal. En we lezen ook van wierook en mirre. Wat is dat? Dat zijn twee gebrande harssoorten, ook heel duur, gemaakt van sappen die uit een boom worden gewonnen. Heel kostbare geschenken vanwege hun heerlijke geur. En daarmee brengen ze hem de eer toe. Maar jongeren, dat is niet het enige. Want hier wordt Gods woord vervuld. Daar moet je altijd op letten bij Matthäus. Ik kom daar straks nog op terug. Maar hier wordt de belofte vervuld. We hebben ervan gezongen in Psalm 72. Lees die psalm nog maar eens. Of Psalm 45. Of Jesaja 60. Daarom, ze moeten dat doen. Want Gods woord moet vervuld worden. Ze brengen hem geschenken. En dat was ook een oud-testamentische gewoonte. Een oude oosterse gewoonte. Goud. Aan wie werd dat gegeven? Aan een koning. Goud was voor een koning. En wierook, dat was alleen bestemd voor God. Dat werd alleen gebruikt in de dienst van God. En mirre, dat werd gebruikt voor een dode. Moet u maar niet schrikken vanmiddag. Maar ze aanbidden hem als koning met goud. Ze aanbidden hem als waarachtig God met wierook. En ze aanbidden hem met mirre als waarachtig rechtvaardig mens. En u begrijpt, het wijst al vooruit op zijn dood, op zijn lijden, op zijn diepe vernedering. Want dit is de eerste trap van de vernedering. Ontvangen de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Gemeente, als u nou werkelijk, net als die wijze uit het oosten, tot Christus gebracht bent, dan herkent u dit toch? Of niet? Dan bent u toch ook door de knieën gegaan? Of kon u nog blijven staan? Plat op de grond terechtgekomen, net als die wijzen. Ze hebben hem aanbeden als een berouwvolle, maar ook als een gelovige zondaar. Hem te aanbidden en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En let u er ook op, hier staat de Heer Jezus Christus als de geboren koning der Joden lijnrecht tegenover koning Herodes. U weet, koning Herodes wilde het kindje doden. Maar straks dan gaan de wijzen terug door een andere weg. Waarom? Door goddelijke aanspraak vermaand in de droom. Eerst de wijzen in vers 12 en dan ook bij Jozef in vers 13. Jozef moet vluchten naar Egypte en de wijzen moeten via een andere weg terug naar het oosten. De geboren koning der Joden wordt niet gedood, wel heel veel kinderen in Bethlehem. Dat heeft Herodes moeten verantwoorden toen hij voor Gods rechterstoel gedaagd werd. En hij lijdt nu nog steeds smarten in de vlam, het vuur wat niet wordt uitgeblust. Want wie sterft er nou? Herodes wilde het kind doden. Maar wie sterft hier? We hebben het gelezen in vers 15. En het staat er nog een keer, dat hebben we niet gelezen in vers 19. Twee keer wordt hier gesproken over de dood van Herodes. Ziet u het verschil? Herodes, die Edomiet, moet van de troon af. Hij is niet uit het koningshuis van David. Hij is niet de ware zoon van David. De Heer Jezus is de koning der Joden. Daar moet u altijd op letten bij Matthäus. Daarom begint Matthäus met een geslachtsregister. Om de verbinding met het Oude Testament te benadrukken. Matthäus wil dit evangelie, heeft het vooral geschreven voor de Joden, laten zien dat er een doorgaande lijn is. En dat alles wat in het Oude Testament beloofd is, vervuld is in het Nieuwe Testament. Daarom begint hij met een geslachtsregister. Jongeren, daarom moet je erop letten bij Matthäus. Heel vaak staat er op dat vervuld zou worden gelijk gesproken is door de profeet. Lees maar in vers 15 bijvoorbeeld. In vers 6 lazen we het van Micha 5 vers 1. Allemaal citaten, tekstwoorden uit het Oude Testament waar Matthäus laat zien. Hij houdt getrouw zijn woord. Maar soms lees je het niet letterlijk. Soms, ja, wij zouden zeggen, je leest het tussen de regels door. Het is als het ware een echo die u hoort weer klinken in de gehele geschiedenis. En zo is het ook hier. Het staat hier niet letterlijk. Maar de geboren koning der Joden is ook koning die heersen zal in der eeuwigheid. Psalm 72, ik heb die psalm al genoemd. Wat staat er in die psalm? Hij zal regeren van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan het einde der aarde. Dus ook het gebied waar die wijzen uit het oosten horen. Begrijpt u nu waarom ze in Jeruzalem moesten komen? Daar horen zij ook bij. Niet alleen de Joden, maar ook de heidenen zullen worden toegebracht. En dat heeft Jesaja ook geprofeteerd. Matthäus zegt het hier niet. Maar we kunnen het weten. Als we thuis zijn in het woord. Wij hebben hier allemaal huiswerk wat we mee naar huis mogen nemen. Hoe vaak lezen wij er niet overheen? Ik ook. En u ongetwijfeld ook. Wat zegt Jesaja? In hoofdstuk 49 vers 6. Waar God de Vader zijn Zoon aanspreekt. De leidende knecht des Heren. Dan zegt de Vader tegen zijn Zoon. Profetisch in Jesaja. Het is te gering. Dat gij een knecht zou zijn. Om op te richten de stammen Jacobs. En om alleen weder te brengen. De bewaarders in Israël. En dan komt het. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de uiterste einde der aarde. Kijk, daar gaat die koning zelf voor zorgen. Hij zorgt ervoor dat die heidenen niet alleen komen van de uiterste einde der aarde, maar dat zij ook evangelieboodschappers zijn. Want zij verkondigen het evangelie aan de Joden in Jeruzalem. Kunt u het begrijpen? De heidenen uit het oosten zijn evangelieboodschappers in Jeruzalem. Dat bleek wel uit het begin van de schriftlezing. Ze maken die boodschap bekend van de geboren koning der Joden. Waar is hij? Dus ik zei u al, de herders zijn de eerstelingen uit de Joden. De heidenen, dat zijn hier de wijzen. Zij zijn de eerstelingen uit de heiden om dat geboortebericht van de koning der Joden door te geven. Wat een wonder. Wat een wonder. En gemeente, die wijzen uit het oosten hebben ook vanmiddag het evangelie verkondigd hier in Vriezeveen. Het zal toch niet zo zijn dat zij u straks aanklagen in de dag van het oordeel, als zij u de weg gewezen hebben. Maar er zal met ons hetzelfde gebeuren als met die overpriesters en die schriftgeleerden. U blijft in Vriezeveen, u blijft in Jeruzalem. Die wijzen hadden een ster. U en jij, we hebben de hele Bijbel. En al zoveel jaren het licht van Gods woord, hoe lang mag het in deze gemeente al worden verkondigd? Het zuivere licht van het evangelie, dat licht moet u volgen. Die ster moet u volgen, het evangelie van vrije genade. Dat is Christus, de blinkende morgenster, de opgang uit de hoogte, de zon der gerechtigheid. Om te buigen voor deze koning, te zien op deze Jezus, hem te aanbidden. Dat kan niet anders, dan heb je al je eigen waarde verloren. Dan heb je geleerd dat niet alleen je ongerechtigheden je tot een schuldige, verdoemelijke zondaar voor God gemaakt hebben. Maar dat ook uw eigen gerechtigheden, jongeren, dat zijn de dingen die je goed doet. Eigen gerechtigheden. Het is een wegwerpelijk kleed, zegt Jesaja. Het zijn blinkende zonden. U hebt de gerechtigheid van deze koning nodig. Om op hem te zien. Om als een schuldige aan zijn voeten gebracht te worden. Om hem te zien. Die allerhoogste heerlijkheid. In die allerlaagste en nederigste staat. God geopenbaard in het vlees. Daar leidt de ster u naartoe. Het licht van de hele Bijbel. Bij het licht van de Heilige Geest. Om door de koning gebracht te worden in zijn binnenkameren. Koning te zien in zijn schoonheid. Gemeente, het kan niet anders. Dat loopt uit op aanbidding. Jong en oud. Ik weet niet waar u mee bezig bent in uw leven. Als u aan deze koning voorbij durft te gaan. Wat heeft de wereld u eigenlijk nog te bieden? Deze wereld is niet één gedachte waard. Het kan uw hart niet verzadigen. Waar knielt u voor in deze dagen? Is het ene voorbij? Dan verlangen we weer naar het volgende en zo houden wij onszelf bezig. En zo zouden we onszelf een leven lang op de been houden. Maar welzalig die mens, dat de Heere uw benen breekt, dat u door de knieën mag gaan. Dat je jezelf niet meer op de been kunt houden, dat je niet meer staande kunt blijven. Maar dat je plat op de grond voor de Heere terechtkomt. Genade alleen brengt op die allerlaagste plaats van verwondering en aanbidding. En zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. En als u hem mag kennen, door een waar geloof, door het wonder van boven naar beneden, dan kan die vraag op deze eerste kerstdag in uw hart zijn: wat zal ik nou de Heere vergelden? Voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ik heb geen goud, ik heb geen wierook, ik heb geen mirre, geen geschenken, niets om aan te brengen. Dat bracht die wijze mee, toch? Wat zal ik nou de Heere geven voor zijn liefde en trouw, voor zijn grote genade? Waar hij mij getrokken heeft tot uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Leven verlost van het verderf. Mij gekroond met goede tierenheid. Ik las bij Kolbrugge. Hij zegt: geef hem het goud van het geloof. Geef hem de wierook van het gebed. En geef hem het bittere mirre van het lijden. Wat u op u neemt als u hem volgt. Want wie hem volgt zal ook te maken hebben met lijden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Het is u uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dan wil je niets anders meer. Dan hoef je niks anders meer. De liefde vergaat nimmer meer. Het oude is voorbij gegaan. En ziet, het is alles nieuw geworden. Al deze dingen zijn uit God. Dat kan alleen wanneer u Christus kent. Wanneer u door het geloof aan hem verbonden bent. Dan alleen kunt u hem ook aanbidden en omhelzen. Nee, dan omhels je geen vreemde. Dan mag je hem zien. Staren op hem van verwondering, van aanbidding. Hij is het. Hij is het alleen. Onbekeerde medereiziger, hij is het alleen. Die volkomen kan zalig maken al degenen die door hem, door deze Christus, tot God gaan. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zie op hem. Dat het handschrift onder zonde, het handschrift van de wet wat tegen ons getuigt en wat ons aanklakt, uitgewist wordt. En dat u het mag zeggen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Emmanuel, God met ons. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 22 en daarvan vers 14 en ook vers 16. Vers 16 is een half vers. Psalm 22 vers 14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt men zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezang. En ook het halve vers 16, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 14 en 16.
Thank you.
Gemeente hier in de kerk en thuis, bewaar het woord Gods in uw harten, biddende om de zegen des Heren. Wij besluiten deze dienst met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer.